klinkt wel heel zwaar, hè? Saulus wist het zeker. Die christenen moesten bestreden worden. Ananias wist het zeker. Die man is gevaarlijk. Petrus wist het zeker. Ik eet niets dat verwerpelijk of onrein is. En de Joodse gelovigen wisten het ook zeker. Je gaat toch niet het huis van onbesnedenen binnen. En al helemaal niet samen met hen eten. Dat waren nog eens principes, overtuigingen, standpunten. En toch bleek het anders te zijn. Ze stribbelden tegen. Ze hadden argumenten. En toch werden ze overtuigd. Dat kan in een aha-erlevenis of dat kan een visioen zijn. Ik denk, dat hebben we net al gehoord, zoveel visioenen hebben wij, ik niet in ieder geval, meegemaakt. Maar wel dat je van standpunt veranderd bent. Van iets wat je misschien nog herinnert, toen had ik dat principe, ik zou het nou nooit meer durven te zeggen. Of nee, dat zou ik zo niet doen. Ik denk dat ik zulke dingen ook wel heb meegemaakt. En dan is het moeilijk om, als je eerst bepaalde principes of standpunten hebt verkondigd, als jouw mening, of om daar dan later op terug te komen. Ik vind dat altijd wel moeilijk. Ik ben ook opgevoed met, je hebt een principe en dat is en dat blijft je principe. Maar als ik nou terugkijk, dan heb ik heel wat principes eigenlijk ook wel weer wat overboord gegooid. Een zwager van mij zei, ben je ook zo tegen principes? Maar dat is, mensen zeggen, het gaat tegen mijn principe in. En toch kun je die principes misschien kwijtraken. Ik weet nog dat ik, dat is al dik 40 jaar geleden, tegen mensen durfde te zeggen dat homoseksualiteit eigenlijk een zonde was. En dan zei ik er altijd bij, net als dat alle andere dingen eigenlijk ook zonde zijn, zoals koekjes stelen of dat soort dingen. Er waren twee collega's die mij daarover ondervraagd hebben. Heel liefdevol eigenlijk, maar ik bleef op mijn principes staan. Later hebben we het er nooit meer over gehad, maar ik zou dat nu niet weer doen. Dat ben ik helemaal kwijt. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien een proces, hè? Voortschrijdend inzicht. Maar nu kijk ik erop terug en dan denk ik, ja, hoe heb ik het in mijn hoofd gehaald om dat te vinden? Ja, oké. Hebben jullie ook wel eens zoiets dat je denkt van, nou, dat had ik vroeger wel, maar nu niet meer. Daar ben ik echt helemaal vanaf. Ja, ogenblik. Piet?
Het zou ook zomaar kunnen dat ik dat wel eens eerder verteld heb. Maar toen wij vanuit Emma naar Rusnikon gingen, hebben we van alles geprobeerd om ons huis te verkopen. Dat was net in de periode dat de hypotheekrente 13% was. En wij mochten het land niet uit voordat we de dingen geregeld hadden. En dat was een week voordat wij in Rusnikon moesten zijn. Toen waren we dat huis nog niet kwijt. En die zondag zouden we afscheid nemen van de gemeente in Emmen. En dame aangegeven van het gaat hem gewoon niet worden. Wij kunnen het huis niet verkopen. De dinsdag daarop, 23 augustus 1981, was toevallig de verjaardag van mijn grootvader, waar is nee, ik ga bij mijn ouders de telefoon en daar belt de makelaar. Dan moet ik er even bij zeggen, van tevoren had iemand uit de gemeente Emmen aangeboden om het huis over te nemen, of in ieder geval zodanig ons geld ter beschikking te stellen dat we dat konden verhuren. Ik weet het niet precies hoe dat ging, maar dat had ik tegen mijn vader gezegd en die zei, en dan wil jij als je dat huis gaat verhuren, dat mag niet in het kader van de hypotheekafspraken, en dan wil jij dominee gaan worden, waar hij heel erg op tegen was. Wil jij dominee gaan worden en dan met een leugen beginnen? En dat raakte ons. En dat was die dinsdag. En we hebben daar wat over zitten praten. En toen hebben Jannie en ik tegen elkaar gezegd, wat we doen. Wij stoppen gewoon met het hele proces. We willen daar ook niet langer wakker van liggen. Nou, die afspraak hadden we gemaakt. Het komt zoals het komt. En we hebben bovenop mijn oude kamer gezeten bij mijn ouders thuis. En we komen weer beneden. En we zitten amper. Dan gaat dus de telefoon, de makelaar. Hij zegt, ik heb een koper. Nou, dat is mooi. Hij zegt, alleen die wil niet de prijs betalen die je moet hebben. Die zit daar 10.000 gulden onder. Nou, ik zeg, dat kan dus niet, want wij moeten dat geld hebben, anders dan komen we niet goed uit. Hij zegt, dan gaat het dus om 10.000 gulden, gaat het niet door. Ik zeg, ja, dan gaat het om 10.000 gulden gewoon niet door. Hij wist van onze plannen. Nou ja, hij zegt, dan zal ik eens met die mensen overleggen. Toen zijn wij naar huis gereden, naar Emmen, vanuit Sneek. En we kwamen thuis, toen ging daar de telefoon, de makelaar. Hij zei, hij biedt 5.000 euro, of 5.000 gulden meer. Ik zei, dan herhaal ik maar gewoon wat ik eerder gezegd heb. Gaat niet door. Ik moet dat geld gewoon hebben. Nou, dat was s'avonds om 9:50 of zo. Hij zegt, de mensen die willen dan graag bedenktijd tot morgenochtend. Ik zei, nee, het is nu 9:50. Om 10:00 is het huis gewoon niet meer te kopen. Want de spanning wordt gewoon veel te groot. Dat zei ik niet tegen hem. En 9:55 belde die het huis verkocht. En dat vonden wij zo apart. Vanaf het moment dat wij met z'n tweeën gezegd hebben, we gaan daar zelf niks meer aan doen. We geven het over. En het proces ligt gewoon open. Dan moet God maar zien, want ik had een heel sterk roepingsgevoel. Dan moet God maar zien hoe hij dat regelt. En dat werd geregeld. Nou, dat was voor ons een geloofservaring. Jaren later ben ik voorganger in Zutphen. En in het kader van een preek vertel ik dit verhaal. En bij de uitgang, dominee Henk de Boer, hij leeft inmiddels niet meer, die was ook lid van die gemeente en die trad een beetje op als mijn mentor. En ik sta bij de uitgang mensen een hand te geven met het gevoel van, nou Piet, dit was een denderende preek. Hartstikke mooi, ik was er zelf ontzettend van onder de indruk. En Henk de Boer die komt met zo'n gezicht, hij zegt, mooi God, die God van jou. En ik kijk maar, hij zegt, hij heeft mij mijn drie kinderen afgenomen in de jaren 50. Die zijn omgekomen bij een brand. En dan zal hij jou helpen op deze manier om een huis te verkopen. Nou, ik wou dat er een gat in de grond had gezeten. Als je het dan hebt over een moment van ommekeer, dat is voor mij in mijn geloofsdenken een moment van ommekeer geweest. Je kunt geloofservaringen hebben. En dat is heel mooi, maar die moet je voor jezelf houden, want voor een ander zou het wel eens heel anders kunnen zijn. En dat is voor mij een leermoment geweest waar ik Henk de Boer nog steeds, hij is er niet meer, maar nog steeds dankbaar voor ben dat hij mij dat op deze hele krue manier overigens, maar misschien is dat ook wel de reden waarom ik het nooit weer zal vergeten. Nou, dat is mijn ervaring met dingen geloven en uiteindelijk daar heel anders tegenaan te kijken.
Dankjewel.
Ik denk dat ik heel blij ben met deze gemeente. Met dat voortschrijdende inzicht. He, als je dus uit een redelijk strenge achtergrond in je jeugd doorgebracht hebt, waren die dingen altijd niet in evenwicht. En dat is hier misschien ook niet altijd zo. Maar we zitten hier bij elkaar en iedereen kan zijn mening vertellen. En de borrelt van alles en nog wat. Kan je ook even kwijt, kan je ook even zeggen. En dan denk ik van, het is mooi dat er voortschrijdend inzicht is. Niet alleen hier in de kerk, maar ook in families en weet ik wat. En ik denk dat het ook meekomt, omdat ik nu wat ouder ben. En als je jong bent, ben je fel. Met je mening en zeg je dat allemaal openbaar. En nu probeer je het binnen te houden. Maar iemand die je kent, die herkent het wel. En ondanks al die verschillen zitten we hier bij elkaar. En dat vind ik wel mooi.
Oké, dankjewel.
Ik ben een poosje voorzitter geweest van een mannengesprekgroep. Toen kwam de kwestie bij ons in de kerk, kinderen aan het avondmaal. Daar is mij opgevallen dat wij, jongere mannen, fel waren. Maar de oudere mannen, die veel meer levenservaring hadden, noem maar rustig aan, jongen. Want het is toch zoals het komt, zoals de Heer het hebben wil.
Oké. Dankjewel. Sommige dingen veranderen door de tijd. Dankjewel. Sommige dingen veranderen door de tijd. Of door de plaats of de cultuur waarin je leeft. Misschien dat we het over 20 jaar niet meer in ons hoofd halen om met een diesel- of benzineauto te rijden. Ooit moest ik roken van mijn oma. Want dat vinden de meisjes zo leuk, jongen. Dan krijg je verkering. Maar dat is tegenwoordig uit, hè. Dat zijn ontwikkelingen die gaan langzaam. En dingen op straat gooien, dat zal waarschijnlijk altijd nog wel een beetje blijven gebeuren. Maar sommige dingen gaan in een oogwenk. Opeens dan zie je het. Andere gaan langzaam. Heilige huisjes wankelen. Je wordt er door mensen in de gemeente met liefde, mildheid op gewezen. Ik denk dat voor vandaag voorlopig genoeg was om hierover te delen. Dank jullie wel dat we alle puzzelstukjes, allerlei puzzelstukjes hier bij elkaar mochten passen in de gemeente. Die broeders die zich over Paulus ontfermden, hadden ook een taak om mensen te helpen, met ook Paulus te helpen met zijn hele andere, om zijn leven anders in te richten. Dat mogen we hier met elkaar beleven, dat is prachtig.